Wij openen vanmiddag het woord van onze God in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Jacobus. Daarvan lezen we het vijfde hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van die brief. Ik noem wel eens onze schriftlezing Jacobus 5. En daar luidt het woord van onze God als volgt. Welaan nu uw rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie het loon van de werklieden die uw landen gemaaid hebben. Het welk van u verkort is, roept. En het geschrei van degenen die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaot. U hebt lekker geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. U hebt uw harten gevoed als in een dag van slachting. U hebt veroordeeld. U hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo wees dan langmoedig, broeders. Tot de toekomst van de Heere. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht van het land, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees u ook langmoedig. Versterkt uw hart, want de toekomst van de Heere genaakt. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van de langmoedigheid de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. U hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en u hebt het einde van de Heere gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed. Maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat u in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand ziek onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen van de gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam van de Heere? En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkaar de misdaden en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte van zonden zal bedekken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmiddag wil ik met u stilstaan bij het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, in het bijzonder Jacobus 5, vanaf vers 7 tot en met 11. Ik lees daar nog van het 7e vers. Zo wees dan langmoedig, broeders, tot de toekomst van de Heere. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht van het land, te langmoedig zijnde over hetzelfde, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Langmoedig, ander woord daarvoor is geduldig. Dat is een woord dat wij iets meer zouden gebruiken. Daarom heb ik als thema boven de preek gezet. Adventstijd is een oefening in geduld. Adventstijd, de tijd waarin wij leven, is een oefening in geduld. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, het goede, dat komt altijd van de andere kant. Dat komt altijd van de overzijde. Dat is waar deze tijd van het kerkelijk jaar, de adventstijd, ons in het bijzonder bij bepaalt. Waar de volle nadruk op ligt in die 4 weken voor kerst. Dat wij eraan herinnerd zouden worden dat het heil, dat de zaligheid, dat de verlossing, dat de redding niet van onze kant komt, maar van de kant van God. Als die van onze kant zou moeten komen. Als je het eeuwige leven van jezelf zou verwachten. Dan kom je bedrogen uit. Dan kun je lang blijven wachten. En uiteindelijk blijf je met lege handen achter. Want bij ons is dat niet te vinden. Bij ons is de redding, de zaligheid, het heil is niet bij ons te vinden. Wie de Bijbel eerlijk leest, komt erachter dat er vanuit onze kant geen enkele beweging richting de hemel is. Dat er vanuit onze kant geen enkele beweging richting God is. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Dus de beweging van onze kant hoeven we niet te verwachten. En daarom komt de beweging van Gods kant. Mag ik het zo zeggen, adventstijd herinnert ons eraan dat God ons tegemoet komt. In onze belijdenis staat dat zelfs heel mooi verwoord, in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als de mens gevallen is, dan schrijft Guido de Breij daar heel mooi dat God zich begeven heeft. God heeft de hemel verlaten om de mens te zoeken. De mens zocht God niet, maar God zoekt ons wel, dat is de beweging waar de adventstijd op wijst. Dat de redding van de andere kant komt, dat het heil van boven neerdaalt. Nou, dat is precies wat Jacobus ons vanmiddag als een geweldige bemoediging voorhoudt. Zo wees dan geduldig, broeders, tot de toekomst van de Heere. Die beweging die hoor je zelfs doorklinken in hoe Jacobus dat hier schrijft. In onze vertaling hebben ze dat eigenlijk heel mooi vertaald. Want bij het woordje toekomst denken wij vaak aan iets wat in het verschiet ligt. Maar letterlijk bestaat dat woordje uit 2 woorden. En je zou kunnen zeggen dat wat op ons toekomt. De beweging naar ons toe. Wij bewegen ons niet naar hem, maar hij komt op ons toe. Hij komt onze kant uit. En dat woord wat Jacobus hier dan in het Grieks gebruikt, ja, dat kenden die mensen, die eerste lezers van deze brief heel goed. Het woord parousia, mag u weer vergeten. Maar dat woordje parousia, dat betekent zoveel als een keizer of een koning die op bezoek komt om het land in te nemen en om bezit te nemen van zijn grondgebied. Parousia, dat is wat de Heere doet. Als de Heere onderweg is naar deze aarde, dan komt hij op bezoek. Hij komt om hier deze aarde te bewonen. Want hij komt niet zomaar op bezoek om dan daarna weer te vertrekken, om even zijn gezicht te laten zien en dan weer deze aarde achter te laten. Nee, hij komt om, zoals dat in Openbaring 21 staat, om bij de mensen te wonen. De Heer is onderweg om hier op aarde zijn woning te maken. Om daar voor eeuwig te blijven. Om zijn heerlijkheid over deze aarde te verspreiden. Kijk, in de kribbe van Bethlehem zie je daar al een eerste glimp van, hè? Het woord dat is vlees geworden, schrijft Johannes 1. Het woord is vlees geworden en dat heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geboren zoon van God. Daar in de kribbe van Bethlehem, daar in de rondwandeling van de Heer Jezus Christus op deze aarde. Daar wordt al iets zichtbaar dat God deze aarde bezoekt. Dat God deze aarde niet heeft losgelaten, maar dat het Gods intentie is, zoals het in het paradijs was, om deze aarde te bewonen. En daar voor altijd te zijn. En kerst, de omwandeling van de Heer Jezus Christus hier op aarde, dat is al iets overweldigends geweest als je dat wat tot je door laat dringen. Maar hoeveel heerlijker zal het zijn als dat gebeurt waar Jacobus hier over spreekt. De parousia, de toekomst van de Heer, dat God zelf op ons toekomt om hier zijn intrek te wonen, te nemen. Om hier voor altijd te wonen, te midden van ons. En ja, Jacobus die schrijft dat als een geweldige bemoediging. Ik zei dat al even. Waarom schrijft Jacobus dat als een bemoediging? Nou, dan moet je iets van de context daarvan meenemen, van het gedeelte. Moet je meenemen wat we daarvoor ook gelezen hebben. Die eerste lezers waar Jacobus aan schrijft, die hebben geen gemakkelijk leven. Die worden onderdrukt en die worden uitgebuit door rijken. Jacobus schrijft er in felle bewoordingen over. Die rijken die kunnen maar beter wenen en huilen over hun ellendigheden die over hen komen. Want hun rijkdom is verrot en hun klederen zijn van de motten gegeten geworden. Dat gaat dus allemaal voorbij. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Is dat dan erg? Is het dan erg om rijk te zijn? Is het dan erg om God te verdienen? Oh nee, helemaal niet. Je komt in de Bijbel een aantal hele rijke mensen tegen. Abraham bijvoorbeeld was ontzettend rijk. Job was ontzettend rijk. Dat is het probleem niet. Maar hoe hebben ze die rijkdom verkregen? Nou, dat is over de ruggen van die gemeenteleden gegaan. Dat is over de ruggen van de armen gegaan. Zie het loon van de werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, dat roept. Er was gezegd dat ze voor een tientje per uur mochten werken. En ze kregen uiteindelijk maar 2 euro. En die andere 8 euro stak die rijke zelf in zijn zak. En het geschrijf van degene die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaoot. Die rijken, ze hebben lekker geleefd, schrijft Jacobus. En ze hebben hun wellusten gevolgd. Maar u hebt uw harten gevoed als in een dag van slachting. De slachting is nabij. Die rijkdom, die is door en door verrot. Wat hebben ze gedaan, die rijken? Ze hebben veroordeeld. Ze hebben de rechtvaardige gedood. Die niks kon doen. Dat zal je leven maar zijn. Het zal je leven maar zijn. En we kunnen ons daar misschien in onze tijd wat moeilijk ons wat bij voorstellen. Wij die het over het algemeen en zeker, als ik kijk naar het herstellen van een kerk, kunnen we ons daar maar moeilijk iets bij voorstellen, omdat we het goed hebben over het algemeen. Maar probeert u zich eens te verplaatsen in die eerste lezers. Probeert u zich eens te verplaatsen in dat leven van onderdrukking, van uitbuiting, van onrecht. En tegen zulke mensen zegt Jacobus dan dat de komst van de Heere, de toekomst van de Heere daar zal zijn. Dat God onderweg is. Dat God bij de mensen zal wonen. Wat een heerlijke bemoediging, want dat zal betekenen als die toekomst werkelijkheid wordt, als Christus werkelijk zal komen op de wolken, dan zal er een einde zijn aan al dat onrecht, aan al die uitbuiting. Want God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Proef je het? Dat die toekomst van de Here, waar Jacobus hierover schrijft, dat dat een geweldig iets is. Dat heeft iets geweldig troostrijks. Juist als je vandaag te maken krijgt met onrecht in je leven. Juist als je misschien uitgebuit wordt. Als je gepest wordt op school. Als je geplaagd wordt. Als mensen je dwars zitten. Wat een heerlijke toekomst. Er komt een dag dat dat voorbij zal zijn. En dat God in volle heerlijkheid hier zal wonen. Ja, het is waar. Die dag heeft ook iets aangrijpends. Voor die rijken. Voor diegene die meedoet met uitbuiting, met onrecht. Die dag heeft iets aangrijpends voor die pesters. Voor degenen die niet leven volgens dat evangelie van Jezus Christus. Dat is zeker waar. Maar als Jacobus hier schrijft over de toekomst van de Here, dan bedoelt hij dat allereerst als een geweldige bemoediging. Als een geweldige vertroosting voor degenen die het lezen. Voor ons. Dat krijgt hier de nadruk. Guido de Bret die had dat ook begrepen. Artikel 37, dat eindigt met die gemachtige belijdenis. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Heer. Gemeente, daar is het Jacobus vanmiddag om te doen. Om ons te troosten. Te bemoedigen. Te versterken en het vol te houden tot die dag. Want ja, wanneer komt die dag precies? Wanneer breekt nou die werkelijkheid aan? Jacobus die heeft die eerste christenen die deze brief hebben gelezen, en die heeft die ermee bemoedigd dat de toekomst van de Here daar zal zijn. Maar al die mensen zijn overleden. En door de eeuwen heen hebben christenen zich vastgegrepen aan dit woord. Dat er een dag zal komen dat oorlog en geweld, dat onderdrukking en uitbuiting er niet meer zullen zijn. Dat deze aarde vol zal zijn van vrede en vreugde. Maar al zoveel hebben gehoopt, zoveel zijn ook gestorven met die hoop. Wanneer komt die dag? Je zou er onrustig van worden, toch? Je zou er ongedurig van worden. En misschien zeg je wel, ik word er ongelovig van. Moet ik dat nou geloven? Dat die dag een keer komt. Jacobus die zegt, heb geduld. Heb geduld. Zo wees dan geduldig, broeders, tot de toekomst van de Heer. Geduld, wat is dat? Nou, laat één ding helder zijn. Als het hier gaat over geduld, dan moet direct wel helder zijn dat wij dat van huis uit niet hebben. Zeker in onze tijd zijn we gewend aan snelheid. Als je morgen iets bestelt bij bol.com, dan wil je het dinsdag in huis hebben. En ja, in deze kerstdagen is het, rond deze kerstdagen en Sinterklaas, dan duurt het altijd wat langer met die pakjes. Dan kan het zomaar zijn dat het een dag later wordt of twee dagen later. En we zijn in alle staten, toch? Waar blijft mijn pakje? We zijn gewend aan snelheid. Geduld, dat is maar iets wat wij niet zo snel hebben. En misschien zegt u, ja, nou dominee, u kent mij niet. Ik ben echt een heel geduldig mens. Ja, dat kan, dat kan. U kunt erg geduldig zijn. Sommige karakters, mensen hebben zo'n geduldig karakter, prachtig. Maar blijft u ook geduldig als het jaren uitblijft? Als het al 2000 jaar uitblijft? Zelfs de meest geduldige, daar zit een grens aan. Maar als het hier dan gaat om geduld, dan gaat het niet om een karaktertrek. Maar dan gaat het om een gave van God. Geduld, dat komt bij God vandaan, omdat God zelf geduldig is. God is langmoedig. En het is niet voor niets dat als Paulus schrijft over de vrucht van de geest in Galaten 5. Dan zit ook daar geduld tussen. Maar de vrucht van de geest, dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld. Ja, geduld. Als ik Jacobus goed beluister, gemeente, dan heeft dat alles te maken met enerzijds je afhankelijk weten en anderzijds iets van overgave. Dat klinkt namelijk door in dat beeld wat Jacobus hier zelf gebruikt. Het beeld van de landman. Het beeld van een akkerbouwer. Nou, dat kennen we hier in de Hoekse Waard wel. En zo'n boer die zijn land helemaal omploegt. Keurige voren maakt. En daar het zaad in zaait. En ja, kinderen, wat moet een boer dan doen? Als hij dat zaad heeft gezaaid. Wat moet hij dan doen? Moet hij tegen die zaadjes gaan praten? Een beetje gek zijn, hè? Moet hij ervoor zorgen dat die zaadjes ontkiemen? Dat kan die boer helemaal niet. Moet hij ervoor zorgen dat hij die plantjes eigenlijk als het ware langzamerhand de grond uittrekt? Daar heeft die boer helemaal geen macht over. Nee, wat die boer moet doen nadat hij gezaaid heeft, dat is wachten. Wachten. En wachten. Totdat de oogst komt, moet hij wachten. Hij moet wachten op de regen. En in het Midden-Oosten had je dan de vroege regen. En hij had de late regen, de spaderegen. En die vroege regen die was net nadat het zaad gezaaid was. En die spaderegen dat was eigenlijk net voordat de oogst tot haar volle wasdom kwam. Maar daar was die boer wel van afhankelijk. En wie geeft de regen? Dat geeft God. Wij beleiden toch dat God regen en droogte geeft. Dat God de oogst geeft. Kijk, de boer die moet wel gewoon zijn werk doen en zo. En die moet zorgen dat alle omstandigheden goed zijn om dat zaad te laten ontkiemen en te laten groeien. Maar hij doet zijn werk in het diepe besef dat hij afhankelijk is van God. Daar geeft hij zich aan over. Daar leeft hij bij. Daar verwacht hij het van. Zo wees dan geduldig, broeders, tot de toekomst van de Heer. Dat betekent, gemeente, geduldig zijn tot de toekomst van de Heer, dat wij tot die tijd in een diepe afhankelijkheid moeten leven van God. Ik begon de preek al met de opmerking dat het heil van onze kant niet te verwachten is. Verwacht het daar dan ook niet van. Maar verwacht het nou enkel en alleen van die God die dat heil kan geven. Want u en ik, wij kunnen er werkelijk helemaal niets aan bijdragen. aan die verlossing. Dat komt er helemaal niet van onze kant. En ja, wij kunnen dat wel gemakkelijk belijden. Hè? We zeggen dat ook in de kerk. Ja, zeker als je een keurige reformatorische christen bent. Dan zeg je natuurlijk dat het heil van Gods kant moet komen. God moet het doen, zeker. Maar leef daar dan ook bij. Dat is die overgave. Leef er dan bij. Elke dag opnieuw. Dat is wat Jacobus bedoelt met geduld. Leef er dan bij. Dat heil, dat die redding, dat die verlossing. Dat die alleen van Gods kant komt. Op uw zaligheid wacht ik al, Heer. Dat je daar verlangen naar uitziet. Dat je het daar keer op keer van verwacht. Geduldig zijn, gemeente. Dat betekent dat je keer op keer op de knieën terechtkomt. Dat is misschien wel het prachtigste beeld van wat afhankelijkheid is en wat overgave is. Op je knieën. Dan kun je maar heel weinig uitrichten. Met gevouwen handen. Dan laat je zien, beleid je. Niks voor mij, Heren. En die Joodse houding van het gebed is ook zo mooi. Met opgeheven handen. Heren, het moet van uw kant komen. Vul mijn handen, vul mijn leven. Biddend. Voor Gods aangezicht. Daar wordt het geduld geboren. En ja, dat betekent tegelijkertijd ook dat je jezelf wel moet versterken. Jacobus schrijft dat wij onze harten moeten versterken. Wat bedoelt Jacobus daarmee? Nou, Jacobus, als Jacobus het heeft over versterken, dan bedoelt hij daarmee dat wij weerstand moeten opbouwen. Weerstand om het vol te houden. Ik weet niet of er een dokter in de zaal zit of verpleegsters. Hoe bouw je weerstand op voor je gezondheid? Moet je vitamine innemen? Moet je genoeg vitamine binnenkrijgen? Moet je gezond eten, zodat je de goede vitamine binnenkrijgt? Zodat je ook weerstand opbouwt? Nou ja, voor deze wat donkere dagen, hè? Moet je gewoon genoeg vitamine D en vitamine C binnen hebben gekregen. Want anders word je ziek. Dan hou je het niet vol. Nou, dat geldt voor het geestelijke ook, zegt Jacobus. Je moet geestelijke vitaminen innemen. Wat zijn dan die geestelijke vitaminen? Hoe kun je nou weerstand opbouwen? Tegen de druk van deze wereld? Hoe kun je nou weerstand opbouwen om het vol te houden in deze wereld? Dan versterk je hart, zou ik zeggen, met de beloften van God. Dat zijn, met eerbied gesproken, geestelijke vitaminen. Die beloften van God, ze zijn als een geestelijke apotheek waarin je versterking mag ontvangen. Ook als de druk geweldig groot kan worden en de weerstand enorm kan worden. Wat kunnen dan die beloften een geweldig houvast zijn als de duivel je aanvalt. En je hart influistert dat het allemaal te vergeefs is. En dat het allemaal wel niks zal worden. En dat het allemaal te vergeefs is waar je op gehoopt hebt. Wat kan dan Gods belofte dat hij werkelijk komt je tot een geweldige bemoediging zijn. Als de duivel je influistert dat je je vergist hebt. En dat je zaligheid niet gegarandeerd is in Jezus Christus. Als de duivel je influistert en nu heb je te grote zonde gedaan. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Dat je daaraan mag vastgrijpen en dan blijf je overeind. Heren, omdat u het gezegd heeft. Dat u zelf gesproken heeft. Geduld oefenen. En je hart versterken. Dat is nodig. Want de toekomst van de Heere is er nog niet helemaal. Hij is onderweg. Het nadert. Daar kun je van verzekerd zijn. In vers 8 staat dat, hè, want de toekomst van de Heere genaakt, die nadert. De voetstappen worden gehoord. En ja, dat het nog niet volle werkelijkheid is, dat brengt tegelijkertijd wel een gevaar met zich mee, juist ook voor een christelijke gemeente. Want als je moet wachten, wat gebeurt er als je moet wachten? Nou, ik weet nog wel dat er, als we naar mijn opa en oma toe gingen, moesten we met de trein en in de wachtkamer moest je dan op perron vaak nog even wachten. En als het te lang duurde, als de trein vertraging had, dan ging je vervelen. Was niet zo leuk voor moeder. Nou, dat kan in de christelijke gemeente ook zomaar gebeuren. Dat je je gaat vervelen. En dat je je drukker maakt om wat anderen nou allemaal in de gemeente doen. En daarom waarschuwt Jacobus, zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zucht niet tegen elkaar, dat wil zeggen, maak elkaar niet allemaal verwijten. Laat er niet altijd al die meningsverschillen maar zijn. Vent die niet allemaal uit, zodat de irritaties oplopen. Gemeente, er is volgens mij niks zo funest voor een gemeente, voor een christelijke gemeente in het bijzonder, als dat zuchten. Als dat elkaar verwijten maken. Al die meningsverschillen, al die irritaties. Daar gaat de gemeente aan kapot. Daar gaat een gemeente van Christus aan kapot. En Jacobus die waarschuwt ons, stop ermee. Zucht niet tegen elkaar, want anders val je onder hetzelfde oordeel als die rijken. Misschien waande je je veilig omdat je in de christelijke gemeente zat. Je was al een stap verder dan de wereld om ons heen die niks van Christus moest weten. Maar wie zucht, wie geïrriteerd raakt richting elkaar, wie dat allemaal maar uitvent. Jacobus zegt, wees gewaarschuwd, dat oordeel wat over de rijken komt, komt dan ook over jou. Houd er dus mee op, als je leven je lief is. Proeft u trouwens hoe Jacobus in dit gedeelte de spanning opbouwt. In het 7e vers gaat het nog over de toekomst van de Heer. En dat is de parousia van de Heer. Ik heb dat uitgelegd. Dat is de Heer die onderweg is naar ons toe. Maar het staat er nog heel algemeen, zou je kunnen zeggen. Daarbij zou je nog kunnen afvragen, ja, wanneer komt dat dan, die dag? Maar dan in het volgende vers, dan zegt hij dat de toekomst van de Heer nadert. Nou, dat betekent dat hij al onderweg is. En Jacobus die schrijft hier in het 9e vers, het wordt nog intenser. Zie, de rechter staat aan de deur. De deur hoeft alleen nog maar open gedaan te worden. Ja, als het dan gaat over geduld oefenen, als het dan gaat over je hart versterken met die beloften van God, als het dan gaat over dat niet zuchten tegen elkaar, weet wat er op het spel staat. Ja, er zit iets van troost in, wat Jacobus betreft. Namelijk, het zal niet lang meer duren, het kan zo gebeuren, de deur kan zomaar open gaan, maar er zit ook iets geweldig, ja, hoe moet ik dat zeggen, iets aangrijpends aan. Iets waarschuwends. Houd er rekening mee, die deur hoeft alleen nog maar open te gaan. Het wolkendek hoeft alleen nog maar weggerold te worden. En dan is Christus daar. En hoe vindt hij u en jou dan? Geweldige spanning, hè? Roept dat op. Wat moeten we dan doen? Nou, Jacobus die komt terug bij wat hij eerder gezegd heeft. Juist in dat spanningsveld, als je weet dat er zuchtingen kunnen ontstaan, dat er irritaties kunnen ontstaan. Wees geduldig. Wees geduldig. En Jacobus zegt, laat daar bij de profeten en Job ons tot een voorbeeld voor ogen staan. Allereerst de profeten. Het schijnt dat die eerste lezers van deze brief daar in de vroege kerk, daar gingen al een aantal boeken over een aantal profeten rond. Over de levens van die profeten. Een soort heilige boeken. Ja, er was een boek bijvoorbeeld over de hemelvaart van Jesaja. Nou, dat kom je in de Bijbel niet tegen, maar blijkbaar was er zo'n boek. En dat functioneerde op een of andere manier ook in die vroege kerk. Er waren boeken bekend over het martelaarschap van Ezechiël en Zacharia. Daar waren die mensen mee vertrouwd. En Jacobus zegt, let daar nou op. Lees nou eens die boeken. En let erop wat zij hebben meegemaakt. En je hoeft die boeken nog niet eens te kennen, want die zijn allemaal verloren gegaan. Maar je hoeft die boeken nog niet eens te kennen. Je hoeft alleen maar het Oude Testament te lezen, hun eigen profetenboeken. Hoef je maar te lezen om te weten wat die mannen hebben doorstaan. Die hebben bepaald geen gemakkelijk leven geleid. Die werden geroepen om in een tijd waarin niets en niemand op de Heere zat te wachten, om daar het woord van de Heere te verkondigen. Soms was het een troostrijke boodschap. Soms was het een hele aangrijpende boodschap. Een boodschap van ballingschap. Een boodschap dat het nog 70 jaar zou gaan duren. En ze zijn doorgegaan. Zij zijn het toonbeeld van geduld. En zie, zegt Jacobus, we houden hen voor gelukzalig die verdragen. Omdat ze geduldig zijn gebleven. Omdat ze hun hart keer op keer hebben versterkt. Omdat ze zich keer op keer hebben vastgegrepen aan dat woord van God. En daarom worden ze nu voor gelukzalig gehouden. Nu ze er al lang niet meer zijn. Maar die levens, die mogen ons tot voorbeeld zijn. En datzelfde dat geldt voor Job. Wat moest die man er vreselijk diep doorheen. Hè? Alles kwijtgeraakt, zijn kinderen, zijn bezittingen. Het enige zo'n beetje wat hij overhoudt, dat is de mesthoop waar hij op zit. En zijn vrienden raakt hij eigenlijk ook kwijt. Hè? Of in ieder geval, ze zijn er wel. Maar ze kwijt, er is geen band meer, er is geen connectie meer. Die vrienden die begrijpen hem totaal niet. Die begrijpen niet wat hij doormaakt. Maar al zit hij daar op de mesthoop en al zegt zijn vrouw tegen hem, zegen God en sterf. Dat wil zeggen, vloek God dan maar en sterf dan maar, want dat is het enige wat je nog overblijft. Maar Job kan God niet loslaten. Job heeft geduld geoefend. Job wist zich volledig afhankelijk van God en heeft zich overgegeven aan die weg van God. Ja, het is waar, er kwam bij Job niet altijd even net de taal uit. En Job had het er vaak helemaal mis. Job was net een mens. Maar dwars door alles heen was er geduld. En Jacobus zegt, moet je nou kijken wat de uitkomst van het leven van Job is geweest. Van dat leven van geduldig volharden in het lijden. Het einde is geweest. Dat de Heere zeer barmhartig is. En een ontfermer. Job kreeg dubbel in zijn leven al. In zijn leven al kreeg hij dubbel terug van wat hij allemaal verloren was. Gemeente, is dat niet wat ons ook mag bemoedigen? Misschien gaat het er met u wel vreselijk diep doorheen. Misschien krijg je te maken met lijden. In je familiekring. Op je werk. Op school. Net zoals die mensen daar in het Midden-Oosten waar Jacobus aan schrijft. Maar als dat nou je overkomt, hè, als je daar nou doorheen moet deze week. Ik zou zeggen, denk dan eens aan Jesaja. Denk dan eens aan Ezechiël. Denk dan eens aan Jeremia. Denk dan eens aan Daniel. Denk dan eens aan Job. Trek je daar nou eens aan op. Want wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Wie maar geduld oefent, wie maar dat hart versterkt, die zal straks net als die profeten en net als Job gelukzalig worden geheet. Dan mag je straks proeven dat inderdaad de Heere barmhartig is, dat de Heer een ontfermer is, dat Hij vele malen rijker is dan dat je ooit had verwacht, dan dat je ooit had kunnen denken. Al de schatten van zijn heerlijk koninkrijk, daar mag je dan in delen. Dan mag je zien dat Hij een toekomst geeft. Een toekomst vol van hoop, waar geen einde aan komt. En daarom, gemeente, neem nou dit van deze week, de adventstijd, mee. Neem nou dit tot die dag van Jezus Christus mee. Wees geduldig, broeders en zusters. Tot de toekomst van de Heere. Want al is het einde ook verborgen. Voor het oog dat door geen nevel ziet. God zal voor onze toekomst zorgen. Zij die geloven, haasten niet. Gelooft zij God, Hij zal ons schenken. Een toekomst beter dan het graf. Aan sterven onbevreesd te denken is ook een vrucht die het kruis ons gaf. Want nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Teel al staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet, die toekomst. En gemeente, die hoop, die moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugde die alle smart verbandt. Daar, op die dag, is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Zingen we een antwoord op de verkondiging uit Psalm 85, het derde en het vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En het vierde, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 3 en 4.